Welkom bij de Legal Aid Podcast, een podcast voor werkgevers, ondernemers, juristen en andere geïnteresseerden in het arbeidsrecht en het contractenrecht, waarbij juridisch jargon zoveel mogelijk wordt vermeden. Wij gaan het vandaag hebben over de wijzigingen in het arbeidsrecht vanaf 1 augustus aanstaande. Het is zo dat op 19 april jongstleden de zogenoemde wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is aangenomen door de Tweede Kamer. We hebben hier al eerder over geblogd en nu is het dus echt definitief. Deze wet zorgt, even heel kort door de bocht, voor verschillende gewijzigde wetgeving in het arbeidsrecht met als doel om arbeidsvoorwaarden van werknemers te verbeteren. En deze wet verplicht werkgevers bijvoorbeeld om meer zekerheid te verschaffen qua werktijden en om meer informatie te verstrekken. Daarnaast bevat de wet een beperking van de mogelijkheid om nevenwerkzaamheden te verbieden. En we gaan het ook hebben over het studiekostenbeding, want dat beding is niet meer in alle gevallen toegestaan. De inwerkingtreding van deze wet is 1 augustus aanstaande. Dat is al best wel snel, dus hou daar rekening mee en kom tijdig in actie. Wij gaan zo dadelijk de meest opvallende wijzigingen toelichten. Een kleine opmerking vooraf. Het is niet op alle punten hele duidelijke wetgeving, dus er zal ook na 1 augustus aanstaande nog wel wat verduidelijkt moeten worden, bijvoorbeeld in de rechtspraak.
Laten we beginnen met de wijzigingen met betrekking tot studies en opleidingen. Wat gaat er veranderen vanaf 1 augustus?
Ja, opleidingen en studies die de werkgever op grond van de wet of op grond van een van toepassing zijnde cao verplicht is aan te bieden, die zijn vanaf 1 augustus aanstaande voor de werknemer kosteloos. En die worden bovendien als arbeidstijd beschouwd. Alle kosten die de werknemer moet maken in verband met het volgen van die verplichte opleiding of studie, die zijn ook voor rekening van de werkgever. Denk daarbij aan reiskosten, boeken, ander studiemateriaal, examengelden, etc. En als het mogelijk is, dan moet de opleiding ook onder werktijd worden aangeboden. De hoofdvraag is natuurlijk waar je aan moet denken bij opleidingen of studies die verplicht zijn. Uit de toelichting bij deze nieuwe wet volgt dat onder verplichte opleidingen en studies wordt verstaan opleidingen die met name op het gebied van veiligheid en arbeidsvoorwaarden. En daar moet je bij denken aan veiligheid in bepaalde sectoren en ook het bijhouden van vakbekwaamheid. De kosten van die opleidingen komen dus voor rekening van de werkgever vanaf 1 augustus en mogen niet op de werknemer worden verhaald. Heel kort door de bocht, studiekosten komen vanaf 1 augustus vaker voor rekening van de werkgever. Dat betekent ook dat de beperking van het studiekostenbeding, waarbij een scholing alleen voor rekening van de werkgever komt, alleen geldt als het om noodzakelijke scholing gaat en, zoals ik al zei, de werkgever verplicht is op grond van de wet of cao om die scholing aan te bieden. Het gaat dus alleen om op grond van de wet of cao aan de werkgever opgelegde verplichtingen tot het verstrekken van een opleiding. En dat gaat dus zeker niet om alle opleidingen of studies. Belangrijk is dat in de toelichting bij deze wet te lezen is dat deze beperking van het studiekostenbeding verder niet geldt voor zogenoemde gereglementeerde beroepen. Ik heb in een blog op onze website, die is makkelijk te vinden, een link naar deze uitgesloten beroepen toegevoegd. Klik daarop, dan zie je dus welke beroepen er sowieso niet onder vallen. Denk aan een verpleegkundige, een matroos, een stuurman, een tolk of vertaler, sportarts of een fysiotherapeut, maar het is een lange lijst, dus kijk daar goed naar. Voor die beroepen is de werkgever dus niet verplicht de kosten op zich te nemen en daar mag je dus andere afspraken over maken. Daar gelden gewoon de huidige regels voor die in de jurisprudentie naar voren komen. Denk ook aan een glijdende schaal van de kosten bij een terugbetalingsverplichting. Een studiekostenbeding voor zogenoemde niet verplichte opleidingen en studies blijft dus gewoon mogelijk. Maar een studiekostenbeding voor verplichte opleiding is dus niet meer mogelijk vanaf 1 augustus. Maar nogmaals, het gaat dus echt om verplichte opleidingen op grond van de wet of de van toepassing zijnde cao.
Wat kun je als werkgever nu eigenlijk al doen om aan deze wijzigingen te voldoen?
Ja, het is met name voor werkgevers belangrijk die mensen in dienst hebben, die werknemers in dienst hebben, die scholing krijgen, die dus op grond van de wet of een van toepassing zijnde cao verplicht aan hen worden verstrekt om het werk ook uit te voeren waarvoor zij zijn aangenomen. Dus je moet je met name afvragen, doen mij werknemers werk die op grond van de wet of cao verplicht aan hen wordt verstrekt, omdat zij het werk ook daadwerkelijk dan alleen kunnen uitvoeren. Beoordeel dan of die scholing inderdaad onder de nieuwe wetgeving valt. Daar kunnen wij eventueel ook bij helpen. Dat is alleen niet zo heel makkelijk, want deze wet is helaas niet heel erg duidelijk. Wat wel duidelijk is, want dat wordt ook genoemd in de toelichting, is dat het vooral dus om scholing gaat die verplicht is vanwege veiligheid of om vakbekwaamheid bij te houden. Die moet dus vanaf 1 augustus kosteloos aan de werknemers worden aangeboden. Maar omdat het een nog wat onduidelijke wetgeving is, is het verstandig om in overleg bijvoorbeeld met ons te kijken of een bepaalde specifieke situatie wel of niet binnen de kaders van deze nieuwe wetgeving valt.
In de nieuwe wet wordt gesproken over onvoorstelbare tijdstippen. Wat houdt dat in en waar moet de werkgever rekening mee houden?
Heb je werknemers werken bij wie de tijdstippen waarop het werk wordt verricht geheel of voor het grootste deel onvoorspelbaar is? Denk daarbij aan oproepkrachten, zoals in het geval van een bekende nulurencontract of een zogenoemd min-max-contract. Als je van dat soort contracten gebruik maakt, dan kunnen die werknemers, of oproepkrachten worden die ook wel genoemd, vanaf 1 augustus alleen nog worden opgeroepen op vooraf vastgelegde dagen en uren. Althans, wat gaat gelden is dat daarbuiten zij een oproep mogen weigeren. En op deze zogenoemde referentiedagen en referentieuren kan de oproepkracht dus verplicht worden om te komen werken. Valt de oproep buiten deze referentieuren, referentiedagen, dan mag de oproepkracht de werknemer dus weigeren om hier gehoor aan te geven. Het gevolg hiervan is dat oproepkrachten dus niet 24/7 bereikbaar en beschikbaar hoeven te zijn en, ja, heel kort gezegd, minder flexibel zijn in te zetten. Het werken met oproepkrachten wordt hierdoor dus minder aantrekkelijk voor werkgevers. De gedachte hierachter vanuit Europa is dat het opnemen van deze rechten voor werkenden met een geheel of groot onvoorspelbaar werkpatroon versterkt worden in hun positie. Dus als je als werkgever werkt met flexibele arbeidskrachten zoals oproepkrachten, dan is het goed om rekening te houden met deze wijziging vanaf 1 augustus aanstaande, waarbij flexibel werk minder flexibel wordt. Je moet de oproepkrachten dus breder informeren en vooraf bepaalde dagen en uren opgeven waarop de oproepkracht verplicht kan worden om te komen werken. Doe je dat niet, dan is het mogelijke gevolg dat de oproepkracht kan weigeren om te komen en de oproepkracht zal dan ook in zijn of haar gelijk staan. Als je slechts een enkele oproepkracht werkzaam hebt of helemaal geen oproepkrachten en dat ben je ook niet van plan, dan zal dit niet een wijziging zijn waar je enorm rekening mee hoeft te houden. Maar voor bepaalde ondernemingen, zoals ondernemingen in flexibele sectoren, kan dit wel degelijk een enorme zware wijziging betekenen.
Laten we het nu hebben over het nevenwerkzaamhedenbeding. Want volgens mij gaat er ook wat veranderen. Wat precies?
Ja, daar gaat zeker wat veranderen vanaf 1 augustus. Het uitgangspunt wordt dat het de werknemer voortaan is toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten. Dat is nu vaak wat omgekeerd. Je kan nu gewoon een nevenwerkzaamhedenbeding opnemen waarbij je een werknemer buiten de overeengekomen arbeidstijd eigenlijk verbiedt om bij een andere werkgever of voor zichzelf arbeid te verrichten. Een dergelijk beding, een nevenwerkzaamhedenbeding, waarin de werknemer dus wordt beperkt om nevenwerkzaamheden te verrichten bij een ander of voor zichzelf, blijft overigens wel toegestaan. Maar daar geldt een voorwaarde en dat is als dat gerechtvaardigd is op grond van objectieve redenen, zo vermeldt de wet. Er voorbeelden van objectieve redenen of rechtvaardigingsgronden worden die ook wel genoemd zijn. Bijvoorbeeld de bescherming van hele vertrouwelijke bedrijfsgegevens, het vermijden van enorme belangenconflicten, de gezondheid, veiligheid, maar ook arbeidstijden. En die laatste is misschien wel belangrijk. Dus als werkgever kun je onder omstandigheden met zo'n rechtvaardigingsgrond, stellen dat je uit bescherming van de werknemer niet wil dat hij of zij meer uren werkt dan dat hij bij jou doet. En dat zou dus iemand kunnen zijn die fulltime werkt, die 40 uur per week werkt en min of meer een intensieve job heeft. Daar wil je voorkomen dat hij ook nog naast die 40 uur per week bij een ander, bijvoorbeeld in het weekend, nog eens een keer 10 of 20 uur gaat werken. Want dan wordt het wel een hele drukke week. Maar een nevenwerkzaamhedenbeding dat de werknemer zonder zo'n objectieve rechtvaardiging beperkt voor anderen of voor zichzelf arbeid te verrichten buiten de werktijd bij jou als werkgever, dus een algemeen en geheel verbod, dat kan niet meer vanaf 1 augustus aanstaande. En de vraag is natuurlijk of je nu al iets moet doen. Nou, dat hoeft niet per se. Je hoeft dus niet per se nu al iets te doen. Het is namelijk zo dat je de rechtvaardigingsgrond ook achteraf mag geven. Dus als je nu al een nevenwerkzaamhedenbeding hebt opgenomen, en dat hebben heel veel werkgevers, dan hoef je dus dat beding niet aan te passen, die hoef je ook niet te verwijderen. Je mag achteraf zeggen, ja, ik heb een bepaald objectieve rechtvaardiging. Dat is prima, die hoef je dus niet in het beding op te nemen. Maar realiseer je wel dat als je achteraf een beroep erop doet, dat je dus wel een goede rechtvaardigde reden nodig hebt. En als je dat niet hebt, dat het beding waarschijnlijk alsnog van tafel geveegd zal worden bij een rechter. En wat sowieso verstandig is om te doen, is om na te denken of een nevenwerkzaamhedenbeding nog wel standaard moet worden opgenomen in de model arbeidsovereenkomst of in een reglement. En zo ja, misschien wel alleen voor bepaalde werknemers. En daar denk ik natuurlijk met name aan fulltimers.
Ook gaat volgens mij de informatieplicht uitbreiden. Met welke uitbreiding moeten de werkgevers rekening houden?
Dat klopt inderdaad. De informatieplicht gaat uitbreiden. Dat is wel een belangrijk ding. Als werkgever, dat is wel belangrijk ook voor deze podcast. Als werkgever heb je nu ook al een informatieplicht op grond van de wet. Dat staat voor de liefhebbers in artikel 655 van boek 7 BW. Je moet bijvoorbeeld de naam en de woonplaats van de werknemer melden, de functie, de tijdstippen van indiensttreding, gebruikelijke arbeidsduur, etc. Nou ja, dat doen de meeste werkgevers ook wel, maar dat staat dus daadwerkelijk in de wet. En die informatieplicht wordt aangevuld met best wel wat puntjes van aandacht. En die ga ik niet allemaal voorkouwen. Die zijn ook te vinden in een blog waar ik al naar verwees op onze website. Maar een aantal belangrijke dingen die je dus echt moet vermelden op papier zijn bepalingen over allerlei soorten verlof. Denk aan zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, vakantieverlof, verhuisverlof, noem het maar op. Neem het op in je personeelshandboek of reglement. Dat moet je gaan vermelden vanaf 1 augustus. Belangrijk is ook dat als de arbeid niet op een vaste plaats of niet hoofdzakelijk op een vaste plaats wordt verricht, dan moet je als werkgever ook gaan vermelden dat de werknemer vrij is de arbeidsplaats zelf te gaan bepalen. Of dat de werknemer zijn arbeid op verschillende plaatsen kan gaan verrichten. Wat belangrijk is, is bij onvoorspelbare arbeidstijden dat je dus de werknemer goed moet informeren vooraf over die referentiedagen, referentieuren. Daar hadden we het net al over bij oproepkrachten. En het is belangrijk om ten aanzien van ontslag van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op te nemen de termijn waarbinnen een werknemer tegen dat ontslag kan ageren. Dus de termijn waarbinnen een werknemer tegen het ontslag dat ontslag moet aanvechten. Dat moet je ook gaan opnemen in de arbeidsovereenkomst of in een personeelshandboek. En veel van die informatie die zal wellicht ook nu al zijn opgenomen in een handboek of in de arbeidsovereenkomst die je gebruikt als werkgever, of in een van toepassing zijnde CO. En wellicht is het dus niet nodig om al die punten opnieuw te gaan opnemen. Misschien is het allemaal al geregeld. Maar het kan geen kwaad om het even te checken. En tijdig te checken of te laten checken. En misschien blijkt uit die check wel dat alles al geregeld is in een CAO. En dan kun je volstaan met een verwijzing naar die CAO. Maar als het wel moet worden aangevuld, is dat goed om tijdig voor 1 augustus te doen. Uit de wet blijkt overigens niet hoe uitvoerig die onderwerpen moeten worden toegelicht. Maar als werkgever kun je aansprakelijk gesteld worden als een werknemer schade leidt doordat je niet hebt voldaan aan de informatieplicht. En daarom verdient het wel echt aanbeveling om de arbeidsovereenkomst, model arbeidsovereenkomst en je personeelshandboek, als je die hebt, erbij te pakken. En in ieder geval melding van de onderwerpen te maken als dat nog niet is gebeurd.
En dan nog het onderwerp voorspelbare arbeid. Kun je dat toelichten?
Ja, dat zal ik kort toelichten. Werknemers krijgen ook de mogelijkheid om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en ja, zekere arbeidsvoorwaarden te vragen aan hun werkgevers. Het gaat dan natuurlijk wel om werknemers die al een onvoorspelbaar werkpatroon hebben. Dus niet werknemers die standaard op dezelfde dagen werken elke week. Dus dat is ook zeker niet voor alle werkgevers relevant, maar wel voor bepaalde sectoren met name. De werknemers die kunnen voortaan, als zij tenminste een half jaar, 26 weken, bij hun werkgever werkzaam zijn, de werkgever schriftelijk verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden te krijgen. Die arbeid moet natuurlijk wel beschikbaar zijn voor de werkgever om een dergelijk verzoek te kunnen honoreren. En het is zo dat werkgevers de verplichting hebben om schriftelijk en gemotiveerd binnen een maand te moeten reageren op dat verzoek van de werknemer. En bij werkgevers, kleine werkgevers die minder dan 10 werknemers in dienst hebben, geldt een termijn van 3 maanden, meen ik. Als je als werkgever niet binnen die termijn van 1 of 3 maanden op het verzoek van de werknemer reageert, dan, dat is wel belangrijk, dan is het een gevolg daarvan dat het verzoek van de werknemer geacht wordt te zijn ingewilligd. Dus dan werkt de werknemer dus op basis van zijn verzoek. Let daar dus op. Uitzonderingen daar gelaten mag een werknemer pas een jaar nadat dat eerdere verzoek is ingewilligd of is afgewezen, opnieuw een dergelijk verzoek bij de werkgever doen. Belangrijk is tot slot nog bij dit punt dat werkgevers niet verplicht zijn in te stemmen met het verzoek. Dat hoeft dus niet. De verplichting die wel geldt is dat je als werkgever moet reageren. Dat moet je tijdig doen. En dat moet je doen met een motivatie op de beslissing.
Zijn er nog andere wijzigingen waar rekening mee gehouden moet worden?
Ja, die zijn er. Wat ik zojuist kort heb toegelicht zijn wat mij betreft wel de grootste of belangrijkste wijzigingen. Maar er komen inderdaad nog een paar wijzigingen bij. Denk bijvoorbeeld aan wijzigingen met betrekking tot EU-detachering. Als je als werkgever werknemers naar een andere EU-lidstaat wil gaan detacheren, dan moet de werknemer voor aanvang van de detachering op de hoogte worden gebracht van het loon dat hij zal gaan verdienen. En ook de regelingen over vergoeding van reis, verblijf en maaltijdkosten moeten voor vertrek bekend zijn bij de werknemer. Dus je moet als werkgever dus wat meer gaan doen met betrekking tot EU-detachering. Verder komt er een zogenoemd opzeg- en benadelingsverbod bij. En dat betekent kort gezegd dat als werknemers zich op die net benoemde rechten beroepen, dan mogen zij niet om die reden worden ontslagen of worden benadeeld. Dus let daarop dat je daar als werkgever dus geen negatieve gevolgen aan verbindt. Nou, het zijn dus weer heel wat wijzigingen in het arbeidsrecht die vanaf 1 augustus verplicht worden voor werkgevers om door te voeren. Het arbeidsrecht staat eigenlijk nooit stil. We hebben veel wijzigingen gehad de afgelopen jaren en er komen dus weer wat wijzigingen bij. Het is de vraag hoe breed alles moet worden opgenomen in de personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Dus dat gaan we ook in de gaten houden na 1 augustus aanstaande. En zoals te doen gebruikelijk zal de rechtspraak hierover wel antwoorden gaan geven. Onlangs kregen we ook nog een vraag of het niet gewoon makkelijker is, met name gezien de doelstelling van deze nieuwe wetgeving of wijziging in de wetgeving, of het niet gewoon mogelijk is om met een verwijzing naar bijvoorbeeld de website van de Rijksoverheid te volstaan, want daar staan de wijzigingen ook allemaal opgesomd. Dat is een goede vraag. Het is sowieso praktischer, want met deze wijzigingen krijg je als werknemer weer een min of meer boekwerk aan informatie te lezen voordat je tekent. Of daarna, net wat je als werknemer wil. Op basis van de wettekst nu is het verstandig om toch het op te nemen in het personeelshandboek. En het is ook duidelijk dat de Europese wetgever, want het is uiteindelijk Europese wetgeving, meer verwacht van werkgevers. En dat werkgevers dus ook meer informatie moeten gaan verstrekken aan hun werknemers vanaf 1 augustus. Het is nu nog wat lastig te voorspellen dus hoe breed die informatieplicht in de praktijk echt gaat zijn. Maar het verdient aanbeveling om de komende tijd, het liefst nu al en voor de zomer, de modelarbeidsovereenkomsten en het personeelshandboek, voor zover je die hebt, te checken op bepalingen die strijdig zijn met de hiervoor genoemde en besproken wetgeving. Denk dus aan de studiekostenbedingen, nevenwerkzaamhedenbedingen, etc. Het is zo dat in veel gevallen slechts een aanpassing nodig zal zijn of een aanvulling op de bestaande personeelshandboeken. Dus voor veel werkgevers is het niet een enorme verzwaring of uitbreiding van de verplichtingen. Maar in bepaalde sectoren, nogmaals, met name in de sectoren van flexibele arbeid, kan het wel degelijk een grote wijziging zijn. Hartelijk dank voor de aandacht bij deze podcast. Mocht u vragen hebben over dit onderwerp of andere onderwerpen binnen het arbeidsrecht, advies willen, dat denken wij natuurlijk graag met je mee. Wij kunnen ook de model arbeidsovereenkomst en het personeelshandboek bekijken, checken en waar nodig aanvullen op basis van deze nieuwe wet.